Ja, ik geloof in Jezus. Ik geloof in Hem als Zoon van God. Ik geloof dat Hij gestorven is. Ik geloof dat Hij is opgestaan. Hij is hier in ons midden. Zijn armen uitgespreid, zijn armen uitgespreid. Hij geneest als wij bidden, hij geneest als wij bidden. Hij vergeeft en bevrijdt. Ja, ik geloof in u, Heer. Ik geloof in u als Zoon van God. Ik geloof dat u gestorven bent. Ik geloof dat u bent opgestaan. U bent hier in ons midden. U bent hier in ons midden. Zijn armen uitgespreid. Zijn armen uitgespreid. U geneest als wij bidden, u geneest als wij bidden, u vergeeft en bevrijdt. Yeah, I believe in Jesus. I believe He is the Son of God. I believe He died and rose again. I believe He paid for us all. I believe He is here now. I believe He is here now. Standing in our midst, standing in our midst. With the power to heal now, with the power to heal, and the grace to forgive. I believe in you, Lord. I believe you are the Son of God. I believe you died and rose again. I believe you paid for us all. I believe you are here now. Standing in our midst, standing in our midst. You with the power to heal now, with the power and the grace to forgive. Nancy?
Goedemorgen. Welk feest hebben we vorige week gevierd?
Pasen.
Pasen. En wat is er gebeurd na Pasen?
Jezus is gestorven en weer opgestaan.
En binnen enkele weken vieren we een ander feest. Weet jullie welk feest?
Pinksteren of Hemelvaart?
Hemelvaart. Hemelvaart was die ik bedoelde. En met Hemelvaart, kunnen jullie mij daar vertellen wat er gebeurd is? Want daar niet te veel over vertellen, want ik denk binnen een paar weken is...
Jezus is terug naar de hemel gegaan.
Zeer goed, Marie. Niet Marie, sorry, Hanna. En hij heeft iets heel speciaals gezegd. Weet jullie wat hij toen heeft gezegd?
Dat hij de Heilige Geest ging sturen.
Dat hij de Heilige Geest ging sturen. En nog iets wat ze moesten doen.
Vertellen tegen de anderen over Jezus.
Inderdaad, ze moesten... Maar jullie weten al veel, ik moet niet meer veel vertellen vandaag. Ik heb het lekker gemakkelijk. Super. Ze moeten inderdaad vertellen. En eigenlijk is het nog altijd onze opdracht. We moeten aan de andere mensen laten weten wat er gebeurd is. We moeten aan de andere mensen vertellen over de Heere God, over de Bijbel, over Jezus... Maar ja, ik vind vertellen niet zo moeilijk. Ik doe dat namelijk elke dag, dat is een beetje mijn job in de klas. Vertellen over Jezus, ja, vind ik ook heel gemakkelijk in de klas. Maar als ik dan bij mensen ben die de Heer Jezus niet kennen, dan moet ik een beetje toegeven dat ik soms dat een beetje moeilijk vind. Maar je kan ook op een andere manier iets duidelijk maken over de Heer Jezus. Het hoeft niet alleen maar vertellen te zijn. Je kan jouw talent daarvoor gebruiken. Misschien kan je mooie tekeningen maken. En op die manier iets over de Heer Jezus vertellen aan andere mensen. Of misschien kan jij heel mooie verhalen schrijven. Je kan dat op heel veel manieren doen. Wat kunnen jullie goed? Wat is jullie hobby? Wat doe jij graag?
Ijshockey.
Ijshockey, wauw. En dat lijkt me wel super moeilijk, want daarvoor moet je al kunnen schaatsen. Jij kan dat al?
Ja.
Wow, ja. Mij wil je niet op het ijs zien, hoor. Dat is zo aan die bar en mij zo voortrekken. Ik kan helemaal niet schaatsen. Heb je daarvoor al veel moeten oefenen?
Nee.
Je kan dat zomaar? Amai. En zijn er nog andere hobby's? Dan moet jij dat misschien een keer leren. Want ik oefen al een paar jaar en ja, ik kan dat nooit niet als ik op het ijs ben.
Dansen.
Ach, dan ben jij mijn vriendin, want dat doe ik ook heel graag. Moet jij daarvoor vaak oefenen?
Ja.
Jij gaat naar de dansschool, hè?
Ja.
En hoeveel keer doe je dat?
Twee keer.
Twee keer per week. En oefen je dan thuis soms ook nog een beetje zo? In de keuken of in jouw kamer?
Soms.
Ja, mijn dochter die danst ook graag. En die doet dan mee met een wedstrijd. En dan laat ze haar vriendinnen filmpjes maken van haar dans. En dan kijkt ze waar ze foutjes maakt. Of wat goed is geweest. Want dat vindt ze natuurlijk leuk. Ze steekt daar superveel tijd in. Steken jullie ook superveel tijd in jullie hobby? Jij speelt viool. Moet jij daarvoor oefenen? Moet je daarvoor veel oefenen?
Ja.
Ja, als je iets graag doet, hè, dan vind je dat ook niet zo erg om daar veel voor te oefenen. Maar eigenlijk kunnen we dat een beetje vergelijken met de Heer God. Ik ga de Heer God niet vergelijken met onze hobby. Dat zou niet zo goed zijn. Maar wel de tijd dat we in onze hobby steken. Als we van de Heer Jezus houden, vinden we dat ook niet erg om zoveel tijd in de Heer Jezus te steken. Om in Gods woord te lezen. En om te proberen te gehoorzaam zijn wat er in zijn woord staat. Akkoord? We willen namelijk heel veel mensen bij Gods koninkrijk hebben. En dan kunnen we ook misschien tijd maken om zijn woord te kennen. En om daarover te vertellen. Of om dat te tonen in een dansje. Of wat dan ook. Mensen die vertellen over de Heer Jezus, dat heeft een naam. Hoe noemen wij dat? Soms gaan ze dan naar andere landen. Soms blijven ze hier in België.
Zendelingen.
Ja, en wij gaan het een beetje vanaf nu in de zondagsklasse ook hebben over zending. Over hoe dat hier alles is ontstaan. En hoe onze kerk is ontstaan. Ja? Goed. Maar eerst gaan we het lied van de maand zingen.
Vernederd en geslagen, maar u deed niets terug. Jezus, ik kan echt niet begrijpen dat u dit zo liet gebeuren als zoon van God. Ik wil echt zo graag op u lijken, dus ik blijf steeds naar u kijken. U bent zo groot.
Zijn enige zoon, hij liet mij zien wat echte liefde is. Daar aan het kruis waar hij stierf voor mij, verloste hij mij van het duisternis.
U droeg de straat. Golgotha, dat deed u ook voor mij. Maar na 3 dagen stond u op, de steen was weggerold.
Jezus, ik wil bij u komen. Al mijn zorgen, mijn dromen leg ik neer aan de voet van het kruis. Ik vraag u om in mijn wonen, want dan ben ik voor altijd bij u thuis.
Dank u, Heer God, voor deze dag, dat het een leuke dag mag zijn en dat wij over de zendelingen mogen leren en hoe de kerk is opgestart. In Jezus' naam, amen.
Amen. Dank je. Je moet naar de zondagsklas. Deze kan je pakken. Straks.
see your face. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. I see your face. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. I see your face. I see your face. I see your face. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.
Ons nu voorbereiden op het avondmaal samen te vieren. Het is al een paar keer genoemd dat we zitten in tussen twee gebeurtenissen, de opstanding en hemelvaart. En in die periode, die tijd ertussen, heeft Jezus zich in bijzonder manier laten verschijnen aan verschillende mensen, discipelen, soms grote groepen. En een van die ontmoetingen was op de weg naar Emmaus. En ik ga even die passage uit Lucas, hoofdstuk 24, voorlezen als voorbereiding op het avondmaal. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn om versteld te doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren, hingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe hingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. Tot daar. Het valt mij altijd op in dat stukje, hoe hun ogen niet geopend waren, totdat ze een maaltijd deelden met Jezus. En dat gaan we nu ook doen, samen met elkaar. En Jezus is in ons midden. En mijn gebed, dat Jezus ook onze ogen mogen openen. Dat wij mogen hem zien. Misschien kan Kenneth en Nathan naar voren komen om te helpen. Het zal maar 3 of 4 dagen geweest zijn voor deze ontmoeting met Jezus in Emmaus, dat Jezus de volgende woorden had gezegd tegen hen. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Laten we samen drinken. Heer Jezus, dank je wel dat u uzelf openbaart, ook aan ons. Heer, wij hebben al gehoord over hoe dat het is onze taak om die boodschap in woord en daad verder te verkondigen. Maar hier lezen we ook dat het u is die de ogen en de harten opent. Heer, het is ons gebed dat ogen en harten mogen geopend worden. Om te begrijpen, maar niet alleen om te begrijpen, maar om te proeven, te ervaren wat het betekent dat u opgestaan bent uit de dood. Heer, wilt u ook onze ogen openen deze morgen, dat wij mogen opnieuw een ontmoeting hebben met u. Help ons om iedere dag onze ogen gericht te houden op u. In Jezus' naam. Amen. Dankjewel. We gaan verder in onze reeks doorheen de brief van Paulus aan de kerk in Filippi, de Filippenzen. En voordat we het gedeelte voor vandaag samen lezen, wil ik even een filmpje tonen ter opfrissing van de context, de historische context. Dus als we even dat kort filmpje kunnen laten tonen. Korte samenvatting van Paulus zijn bezoek aan de stad Filippi. Het is belangrijk om te beseffen dat het niet alleen Paulus was. In de tekst lezen we dat Paulus van een zekere Silas ook erbij. Maar er waren nog anderen erbij. En zij hebben dus eerst een boot genomen van wat vandaag Turkije is, over naar Griekenland, Neapolis, en dan te voet naar de stad Filippi. Daar zijn ze toegekomen en hebben ze de plaatselijke Joodse gemeenschap gezocht en gevonden aan de rivier. Daar hebben ze een ontmoeting gehad met een zekere Lydia, die open stond voor het evangelie, die dan hen uitnodigen om terug thuis bij haar te logeren en verder te vertellen over het evangelie. Ondertussen was Lydia en waarschijnlijk anderen ook gedoopt, misschien in datzelfde rivier. Maar dan beginnen het weerstand. Ze gaan verder door de stad en ontmoeten daar een slavin die door een kwade geest is bezeten en die gebruikt wordt door haar meesters als waarzegger. En ze drijven dus die kwade geest uit. Haar eigenaars zijn daar heel boos om, want zij verliezen hun inkomen, hun haalt daardoor. En dus brengen ze Paulus en zijn reisgenoten voor de autoriteiten. Misschien was dat in de amfitheater, waar we dat beeld hebben gezien, in de afbeelding. En Paulus en Silas en zijn reisgenoten worden in de gevangenis gestopt. En daar bidden ze, zingen ze tot God, ondanks weerstand, ondanks de situatie. En gebeurt er iets wonderbaarlijks. Er is een aardbeving, de ketens worden gebroken en ze kunnen vrij gaan. Maar, wat betekent dat voor de bewaker, de cipier? Ja, hij is plotseling bang. Oei. De mensen die ik voor verantwoordelijk ben, gaan hier vrij uit. Ik ga hier gestraft voor worden. En hij is bang en heeft ook een ontmoeting op die manier met God. En hij staat open voor het evangelie en ook bekeert zich. Toch heel bijzondere gebeurtenissen in de stad Filippi. En dus, nu later schrijft Paulus dan een brief aan die gemeente. Aan de Filippenzen brief. Hij schrijft dat waarschijnlijk terwijl dat hij opnieuw in de gevangenis zit. Deze keer waarschijnlijk in Rome. Maar uit de tekst lezen we dat hij verwacht dat hij waarschijnlijk binnenkort zal vrijkomen. Dus ja, hij verwacht wel dat hij opnieuw, dankjewel, Jethro, zal kunnen bezoeken brengen aan de gemeenten, waaronder ook Filippi. Hij schrijft waarschijnlijk verschillende brieven tijdens zijn gevangenis hier in Rome. Efeziërs, Colossenzen, Filimon. Allemaal waarschijnlijk geschreven tijdens Paulus zijn gevangenschap in Rome. We zijn dus nu aan hoofdstuk 2, vers 19 gekomen. En ik zal het graag met jullie even voorlezen, hoofdstuk 2 van Filippenzen 19. En ik hoop in de Heere Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen, omdat ook ik goed gemoed mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. En u kent zijn bedroefdheid dat hij met mij gediend heeft in het evangelie, zoals een kind met zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn zaken kan overzien. Maar ik vertrouw in de Heer dat ik ook zelf spoedig zal komen. Ik heb echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, medearbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had, omdat hij vurig naar u allen verlangende en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood, maar God heeft zich over hem ontfermd en niet alleen over hem, maar ook over mij, omdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet en ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap en houd zulke mensen in ere, want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Zelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. We gaan het hebben over het thema leiderschap, christelijke leiderschap. En we gaan kijken naar de vraag, wat maakt een goede leider? Nu, waarom is dat belangrijk voor ons als gemeente? Ik denk heel praktisch, we hebben een vacature openstaan voor een bedienaar van de eredienst. Dus wat zijn de criteria als we een kandidaat zouden hebben? Hoe zouden we beslissen van, ja, is die persoon geschikt voor leiderschap of niet? Maar ook omdat belangrijk is hoe wij kijken naar onze christelijke leiders binnen de evangelische wereld. Ik wil dat we daar ook bij stilstaan. Wat is onze houding ten opzichte van leiders? Soms is er wat afstand tussen een leider en de personen die hij of zij verantwoordelijk is. En je ziet dat er soms twee extremen zijn. De één extreem, het verheerlijken van die leider. Ze worden een held. En we denken, ja, zo'n persoon zou ik nooit kunnen zijn. Ik zou nooit kunnen zo goed zijn, zo capabel, zoals die leider. En we verheerlijken die leider. Maar het tegenovergestelde kan ook waar zijn. Er kan een enorm wantrouwen zijn ten opzichte van die leider. Die persoon doet dat alleen uit eigen belang. Die persoon staat daar omdat hij zoekt naar eer en glorie voor zichzelf. En we kunnen kwaad gaan denken over de leiders. Dus hoe herkennen wij een goede leider? Wat is een gezonde houding ten opzichte van leiders? Well, misschien eerst een beetje context over dit gedeelte in de brief van Paulus. We kunnen het uiteraard in twee delen splitsen. Vers 19 tot en met 24 gaan over Timotheus en dan de rest 25 tot 30 over Epafroditus. Eerst Timotheus. Paulus zegt dat hij hoopt Timotheus spoedig naar hen te sturen. Waarom? We lezen zodat hij zich mag verheugen in het nieuws over hen, net zoals zij, de kerk in Filippi, zich kunnen verheugen over zijn nieuws. Als zij dit brief ontvangen, gaan zij horen hoe dat het is met Paulus. Dit is allemaal voor internet, dit is voor, ze hadden geen e-mails of telefoons of wat dan ook, dus het duurde allemaal veel, veel langer. Maar dan gaan ze nieuws krijgen over Paulus en gaan ze ook zich kunnen verheugen in dat nieuws. Maar Paulus evenveel zou kunnen horen, een keer dat Timotheus of iemand anders terug is naar hem, of hoe dat het gaat met hen. En de verzen die dan volgen zijn een heel lovend, positieve aanbeveling van Paulus over Timotheus. En we gaan dat even lezen van vers 20. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Jezus Christus. En u kent zijn beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het evangelie, zoals een kind met zijn vader. Nu, een vraag is, waarom is het nodig dat Paulus dit schrijft? Normaal gezien hebben zij Timotheus al ontmoet. Herinner je nog in die eerste filmpje, het is niet alleen Paulus die die oversteek maakt en Filippi gaat bezoeken, maar hij neemt Timotheus met hem mee. En dat kunnen we lezen in Handelingen 16. vers 1 tot 4. En hij kwam in Derbe en in Lystra aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was. De zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde dat die met hem zou meegaan. En hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. En toen zij de steden langs reizen, brachten ze hen de bepalingen over waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. Ik denk dat we er kunnen van uitgaan dat Timotheus is meegegaan met Paulus. En dus de gemeente in Filippi, waarschijnlijk kende zij Timotheus. Maar hoe goed kenden ze hem? We lezen hier dat Timotheus is net toen meegenomen. Paulus heeft hem net toen ontdekt, als het ware, of ontmoet. En misschien was Timotheus in Filippi nog op de achtergrond een beetje. Misschien... Hij was waarschijnlijk nog jong. Misschien was hij niet echt zo aanwezig. En was hij meer aan het observeren en kijken. Dus misschien hun herinnering van Timotheus is van... Ja, wie was dat ook weer? We hadden hem niet zo zien praten of actief meewerken. Wie was dat? En nu sturen ze hem. Nu stuurt Paulus Timotheus. Maar we gaan straks... verder kijken binnenkort naar waarom dat, wat Paulus dan schrijft over Timotheus, zijn karakter. En waarom dat Paulus vindt dat Timotheus zeer bekwaam is voor de taak. Maar Epafroditus wordt ook gezonden. Waarschijnlijk is het dan Epafroditus die de brief meeneemt terug naar Filippi. Nu, dit is bijzonder aan... goed om te weten, omdat Epafroditus komt eigenlijk oorspronkelijk uit die gemeente. Hij werd verstuurd door hen om hun gift voor Paulus te brengen. Dat lezen we ook in onze gedeelte, want Paulus noemt hem niet alleen een broeder, medearbeider en medestrijder, aan u gezant, aan dienaar. Dus Epafroditus is gezant, de dienaar van de kerk in Filippi. Hij bracht dus de financiële gift mee. Dat kunnen we in hoofdstuk 4, vers 18. En waar Paulus schrijft, maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Dus Epafroditus komt uit die gemeente in Filippi, heeft de gift mee voor Paulus. En het was waarschijnlijk de bedoeling dat hij zou blijven bij Paulus. Want Paulus noemt hem mijn medearbeider en mijn medestrijder. Dus Epafroditus zou niet dan teruggaan naar Filippi, maar zou blijven bij Paulus en meewerken met Paulus. Dus waarom wordt hij dan teruggestuurd? Het antwoord lezen we in 26. Omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd. Dus Epafroditus is erg ziek geweest. En de kerk, zijn kerk in Filippi, heeft daarover gehoord, maar wisten ondertussen niet dat hij ondertussen beter was geworden. Ze wisten nog niet dat Epafroditus weer beter was. En nu is Epafroditus enorm bezorgd, omdat zijn gemeente denkt dat hij misschien gestorven is. Zij weten niet dat hij beter is. En dat geeft enorm onrust bij Epafroditus. Ook vandaag worden zendelingen, we hebben het ook al over gehoord, over zendeling. Vandaag de dag worden zendelingen uitgezonden door kerken, nog steeds. En soms moeten die zendelingen ook terugkomen, voor verschillende redenen. Dat kan zijn onder andere omwille van gezondheid. Het leven van Paulus in die tijd was, en zijn reisgenoten was enorm zwaar. Het was fysisch heel belastend. We lezen dat hij geslagen, gefolterd was. Het was emotioneel enorm belastend. Angst voor de autoriteiten, gingen ze opgepikt worden, gingen ze in de gevangenis gestoken worden. En het was geestelijk belastend. Het was een geestelijke strijd. Dus eigenlijk op zich is het geen verrassing dat Epafroditus bijna stierf in die omstandigheden. Het was enorm zwaar werk voor die zendelingen. En net zoals met Timotheus is Paulus ook heel lovend over Epafroditus. Misschien was Paulus bezorgd dat de gemeenteleden van Filippi ergens teleurgesteld zullen zijn. Dat zij is teruggekomen. Waarom ben je terug? Wat is er gebeurd? Hè? Misschien zouden sommigen denken van, ja, heeft hij gefaald? En Paulus wil duidelijk zeggen, nee, ontvang uw broeder met warmte en met blijdschap. In vers 29. Ontvang hem dan in de Heer met alle blijdschap en houd zulke mensen in ere. Dus dat is een beetje de context van waarom dat Paulus dit schrijft, waarom dat Paulus ergens voelt, de nood voelt om Timotheus aan Epafroditus aan te bevelen voor de gemeente daar in Filippi. En we lezen in zijn aanbevelingen, eigenlijk krijgen we een beeld van wat het betekent voor Paulus om een goede leider te zijn. Wat zijn de kenmerken van een goede leider? Maar eerst wil ik een keer horen hoe dat jullie dat zien. Wat zijn, denk je, want denk je, jullie zijn goede kenmerken, of zijn kenmerken van een goede christelijke leider? Wat zouden, als wij een kandidaat hadden voor de bedienaar van de eredienst, wat zou voor jou belangrijk zijn? Empathie, ja. Wijsheid. Nederigheid, onpartijdigheid, een voorbeeld, bijbelgetrouw, vrezend, mooi, ja. Elkaar lief hebben, ja. Liefde, trouw zijn, ja. Interesse tonen. Wat er in de Bijbel geschreven staat. Ja. Dus het belang van anderen, van Jezus voor zichzelf. Ja. Sociaal, ja. Openstaan. Positieve feedback. Oh, kritische, ja, positieve kritieke. Ja. Oké, we gaan nu niet alleen positief, oké. Daar goed mee om kunnen, ja. We gaan een keer zien wat Paulus zegt over de kenmerken van een goede leider. Het eerste is, een leider deelt de apostolische visie. Over Timotheus zegt hij zelfs, ik heb niemand van gelijke gezindheid. Als straffe taal, ik heb niemand van gelijke gezindheid. Ik denk dat met opzet een beetje hyperbool hier wordt gebruikt, want Epafroditus is ook goed, hè? In Paulus zijn ogen, dus om te zeggen niemand. Maar wat wil hij hier zeggen? Niemand met gelijke gezindheid. Wel, in het Grieks heeft het hier over een soort eenheid van gedachten, eenheid van ziel, een eenheid van visie, het delen van, zo dicht bij elkaar zijn, zo denken, zo hetzelfde denken en voelen over de dingen. Het is zo sterk dat eigenlijk Paulus zegt, Timotheus kan mij vervangen. Want ik weet wat dat hij zou zeggen, ik zal daarachter staan. Hij wordt een stukje een vertegenwoordiger van Paulus, voordat Paulus daar toekomt. Ja? En het is misschien daarom dat hij ook de nood voelt van zo'n warme aanbeveling te geven. Want wat herinneren zij nog over Timotheus? Die jonge kerel die zo stil in een hoekje zat. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, hij kreeg volste vertrouwen van Paulus, omdat hij deelde dezelfde visie als Paulus. Over Epafroditus schrijft hij dat hij een broeder is, oké. Maar hij gaat nog verder, zegt een medearbeider, dus iemand die samenwerkt in dezelfde bediening met Paulus. En nog verder, een medestrijder, dus echt een soldaat, iemand die zich inzet voor dezelfde visie als Paulus. En daar hebben we denk ik een sleutelwoord aan, visie. Leiders hebben visie nodig, maar christelijke leiders hebben apostolische visie nodig. Iemand kan een goede leider zijn, kan visie hebben. Misschien sommige politici hebben zelfs visie. Maar dat wil niet zeggen dat ze een apostolische visie hebben. Dat wil niet zeggen dat ze een christelijke leider kunnen zijn. Wat bedoel ik met dat woord apostolisch? Wel, daarmee wil ik zeggen dat ze hetzelfde visie hebben als de apostolen van de kerk. De apostelen van de kerk. De eerste, de grondleggers van de kerk. Als iemand dezelfde visie deelt van hen over het leven, dood en opstanding van Jezus, dat is apostolische visie hebben. Dat ze die delen die visie van wat het betekent dat Jezus is gekomen, gestorven en opgestaan. Dat ze het evangelie goed begrijpen, maar niet alleen dat begrijpen, maar dat doorleven en ervaren en die visie hebben. Diezelfde visie die Paulus heeft. En die visie die hem motiveert om te blijven, ondanks al dat weerstand, te blijven verkondigen en vertellen over Jezus en de boodschap van Jezus te brengen. Indien zij dat niet hebben als leider, dan is het wat in Paulus zijn woorden een andere evangelie. Dan is het niet de apostolische fundament, dan is het een andere evangelie. Dus dat is belangrijk. Een leider kan visie hebben, maar die visie moet ook geworteld en gegrond zijn in de apostolische visie op het leven, de dood en opstanding van Jezus. Ik heb dat ook gehoord, dat bijbelgetrouw. Dat wil zeggen dat iemand deelt in die apostolische visie. Het tweede dat Paulus schrijft is: een leider is authentiek in zijn of haar zorg voor de kerk. In Timotheus lezen we het volgende over hem in vers 20. Ik heb niemand van gelijke gezindheid, want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. Dus de bezorgdheid die Timotheus voelt voor de gemeente in Filippi is niet uit eigen belang, maar omwille van de belangen van Jezus. Clementine, dat is wat jij had gezegd, denk ik. Het is de belangen van Jezus die primeren. Jezus, de hoofd van de gemeente. Ik vind het merkwaardig daar dat het Jezus is en niet de gemeenteleden. Ik weet niet of dat daar iets wil betekenen. Het zijn ook niet de belangen per se van de gemeenteleden die sturend zijn. Het zijn de belangen van Jezus, want Jezus is het hoofd van de kerk. Ik had een collega die mij onlangs vertelde over hoe het zit in zijn geloofsgemeenschap met leiderschap. En hij vertelde dat de overheid zoekt regelmatig of bruggenfiguren binnen hun geloofsgemeenschap. En zo kan iemand een leider worden binnen dat geloofsgemeenschap, omdat zij als het ware worden een soort vertegenwoordiger, een soort brugfiguur met de overheid. Maar, zei mijn collega, al snel wordt het duidelijk dat wanneer dat die persoon die als brugfiguur dan gaat gaan of als leider gaat gaan functioneren, dat die eigenlijk alleen erkenning zoekt voor zichzelf, voor zijn eigen belang, voor zijn eigen carrière of wat dan ook. Dus het is nodig dat er oprecht belangen zijn voor de gemeenschap. We hebben het hier over motivaties. Waarom neemt iemand een leiderschapspositie in? En dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Want ik denk, meestal is er een soort mengeling tussen oprechte redenen en misschien soms ook meer zelfzuchtige redenen. Niemand is zwart-wit, we zijn allemaal ook menselijk. En dus motivaties zijn ook niet vast. Dat verandert, dat groeit. Moet iemand helemaal, ja, totaal 100% zijn eigen belangen aan de kant schuiven voordat die persoon een leider kan zijn? Ik ben het niet zo zeker. Ik denk Timotheus en Epafroditus hadden waarschijnlijk ook hun zwakke kanten. Maar het beeld dat wij hier krijgen is van allebei dat ze sterk verlangden naar het welzijn en de geestelijke gezondheid van de kerk. En niet om hun eigen eer, maar omdat zij deelden in de visie en passie van Jezus voor haar bruid. Dus het tweede, authentiek. Derde, een leider heeft zich bewezen in dienstbaarheid. Hoe kunnen wij iets weten over de motivaties van mogelijke toekomstige leiders? Door te kijken naar hun track record, naar hun geschiedenis, naar hun parcours. Is er bewijs van dienstbaarheid? Hebben zij in het verleden op bepaalde manieren hun eigen belangen opgeofferd in dienst van Jezus? Voor Timotheus was dit de manier waarop hij zich in dienst stelde van Paulus. Want Paulus zegt dat net zoals in die tijd een zoon het ambacht leert van zijn vader, zo heeft Timotheus samen gediend met Paulus in het werk van het evangelie. Timotheus heeft zich op die manier bewezen. Wat Epafroditus betreft, zegt Paulus, well, hij is bijna gestorven in de dienst van de Heer. Dan kan er geen twijfel toch zijn over zijn motivatie. Dus drie kenmerken van een goede leider. Delen in de apostolische visie over wie Jezus is. Authentiek zijn in hun zorg voor de kerk. En ten derde bewezen in hun dienstbaarheid. Maar ik wil even teruggaan op die vraag van waarom was het volgens Paulus nodig om deze twee mannen aan te bevelen? Waarom wou hij ervoor zorgen dat zij zouden warm en met blijdschap ontvangen zijn in de kerk? Hoe kan er toch twijfel zijn over deze twee mannen? Well, ik denk dat iedereen ondertussen weet dat de paus is op paasmaandag overleden. En misschien heb je ook een beetje gekeken, gelezen naar de reacties in de media. De reacties van andere leiders of andere mensen, die waren meestal positief. Hè? Maar ik ben ervan overtuigd dat niet iedereen hem graag had gezien. Dat niet iedereen tevreden was met hem. En dat is meestal het geval met een leider. Meestal is de menigte onvoorspelbaar, wispelturig, kan ook de opinie veranderen, de publieke opinie ten opzichte van leiders. Denk maar aan Jezus ook. In het begin van het Goede Week riepen de menigte halleluja. Tegen het einde, dezelfde menigte, kruisig hem. En waarschijnlijk was er dus ook kans bij Timotheus en Epafroditus dat hun komst in Filippi voor verdeeldheid zou zorgen. Wie denkt dat deze jonge Timotheus, wie denkt dat hij is? Hoe durft hij spreken voor Paulus, de apostel Paulus? Of Epafroditus, we hadden toch echt gedacht, niet gedacht dat je zo vlug zou terugkomen. Waarom is het jou niet gelukt? Had je niet een beetje harder kunnen proberen? Misschien herkenbaar, zeer menselijk. Maar Paulus zegt, ontvang hen dan in de Heer met alle blijdschap en houd zulke mensen in ere. Een gezonde houding ten opzichte van christelijke leiders die twee extremen vermijdt. De ene extreem van verheerlijking, de andere extreem van kwaadspreken. Dat zien we hier, een gezonde houding. Het is erkenning geven van bepaalde gaven en ook die toestaan dat ze die verantwoordelijkheid mogen nemen in dienst van de Heer. En ik wil afsluiten met twee punten, twee toepassingen. De eerste is een persoonlijke toepassing. Het is goed om te verlangen naar christelijke leiderschap, zoals wij het hier zien in de voorbeelden van Timotheus en Epafroditus. Zoals ik zei, soms is er een afstand tussen leiders en de menigte. En toekomstige leiders kunnen dan misschien schrik hebben van oef, ik zal nooit zo kunnen zijn. Maar het is goed om te verlangen naar zoals we zien in de voorbeelden van Timotheus en Epafroditus. Dus laat hen jou inspireren. Laat goede voorbeelden van goede christelijke leiderschap, laat dat jou inspireren. En niet afschrikken. Denk na en bid, waar kan ik groeien in mijn verantwoordelijkheid? We zijn allemaal een stukje leider in die zin dat we allemaal verantwoordelijkheid hebben. Nee, de een heeft wel misschien meer of andere verantwoordelijkheid dan de ander. Maar laten we allemaal nadenken van hoe kan ik groeien in mijn verantwoordelijkheid? Hoe kan ik Jezus beter dienen in mijn leven? En het tweede is een toepassing voor ons als kerk. En ik wil daarbij de vraag stellen, is er een veilige ruimte hier in onze gemeente voor toekomstige leiders? Laten we hen toestaan om zelfs fouten te maken in hun groeiproces. Geef we hen dat vertrouwen. Als wij zien dat er individuen zijn met bepaalde gaven voor leiderschap, laten we hen daarin groeien. Bemoedigen we hen. Geef we hen de ruimte, die veilige ruimte, om te groeien en daarin te steunen. Twee vragen die voor ons toepasselijk zijn uit deze tekst. We gaan nu afsluiten met nog twee liederen, denk ik. En daarna is er een gebed, de mededelingen en koffie en thee.
We hebben al gezongen wat we geloven. We hebben al gezongen dat Jezus ons gered heeft. En dat we hem wilden grootmaken. Hij is de reden dat we één gemeente kunnen vormen. Één bruid mogen zijn voor hem. Samen.
zijn werken zijn volmaakt en al zijn wegen recht. Maak grote Heere onze God de rood. Zijn werken zijn volmaakt en al zijn volmaakt en al zijn wegen recht. Maak grote Heere onze God de rots. Zijn werken zijn volmaakt en al zijn wegen recht. Een God van trouwen zijn volmaakt de liefde.
Laten we afsluiten in gebed. God, ik bid voor de week die komt. Heer, wilt u met ons meegaan? Wilt u ons wijsheid? We hebben allemaal die dingen nodig, Heer. Geef ons wijsheid. Help ons om dienstbaar te zijn. Niet ons eigen belangen eerst, maar die van u. Heer, wij kunnen dit niet alleen, maar alleen in de kracht van uw geest. Dus wij vragen, vervul ons met uw geest en ga met ons mee deze week. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. De mededelingen staan in potscherven. Ik denk niet dat er iets bijzonders is. Misschien wel zeggen dat op 25 mei is er een algemene vergadering. Dus als je een verslag daarvoor moet schrijven, dan doe dat en stuur het naar Christine. 8 juni is het Pinksteren en gaan we ook een doopdienst hebben. Als er mensen die nog niet gedoopt zijn, interesse hiervoor hebben, dan spreek een van de oudsten aan. Dan wens ik nog iedereen... Nee, geen bijbelstudie. Oké. Okay. Fijne zondag allemaal.